Dan kunnen we beginnen aan de punten van de gemeenteraad. Met het eerste punt, de notulen van de gemeenteraad van 28 februari. Zijn daar vragen? Ja, meneer Stijert.
Ja, ik val van mijn stoel van dat pijnlijk nieuws, maar ik denk toch dat er dan een van de twee vragen die als bijkomende vragen gesteld werden, dat die afgevoerd moeten worden of op zijn minst uitgesteld moeten worden. Er is één vraag die echt te maken heeft met mobiliteit en die te maken heeft met die bevoegde schepen. Dus mijn voorstel zou zijn, ik weet niet dat dat reglementair kan, maar om die bijkomende vraag op zijn minst uit te stellen.
Wel, Christine heeft eigenlijk gevraagd dat ik ze voor haar wou behandelen. Dus ze stond erop dat ze eigenlijk vandaag wel behandeld konden worden, maar dat ik het voor haar wou doen. Dus ik zal het meenemen. Maar...
Oké, prima. Geen vragen of opmerkingen over de notulen? Iedereen akkoord? Dank u wel. Het tweede punt op de agenda is de verkoop van een eigendom van de gemeente Bricout. Het domein Bricout, ik zal het zo zeggen. Daar is een amendement ingediend en ik geef eerst het woord aan mevrouw Fontijn over haar amendement.
Ja, ik ben even in de war. Om te beginnen, er staan twee fouten in mijn amendement. Namelijk, het is een amendement op punt 2 in plaats van op punt 1. En er staat ook een dt-fout in, waarvoor ik mij excuseer. maar dan naar de inhoud. Ik vind het jammer, maar ik heb het al een paar keer herhaald, dat we gebouwen en terreinen zomaar verkopen. Ik begrijp dat dat is om de kas te spijzen. Maar hek is dan een heel belangrijk instrument om te kunnen sturen op wat dat we in onze gemeente ontwikkelen. En daarom stel ik voor om eigenlijk voor deze verkoop niet enkel de prijs te laten spelen, maar ook de kwaliteit en de haalbaarheid van het projectvoorstel. En dus daarom het voorstel om een procedure van verkoop onder voorwaarden te doen, waarbij er eigenlijk twee criteria zijn. Enerzijds de prijs en anderzijds de kwaliteit en de haalbaarheid van het projectvoorstel. En waarbij de prijs dus eigenlijk ondergeschikt is aan het projectvoorstel dat kandidaatkopers kunnen doen aan de gemeente. En waarbij dus wel een minimale prijs kan worden opgelegd. De gemeente zou dan eigenlijk een verkoopsdossier moeten opmaken met alle relevante informatie en ook de ambities wat de gemeente heeft met dat terrein goed moeten uitleggen. En natuurlijk conform het ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar ik denk dat... Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gewijzigd aan het voorstel, alleen wat toegevoegd. Maar ik denk dus dat als we het algemeen belang willen dienen, dat niet enkel de prijs van belang is, maar ook wat we daar krijgen. En ik denk alleen op die manier kunnen we daar ook echt impact op hebben. Uiteraard is er dan ook nog het vergunningstraject eventueel, maar hier kun je eigenlijk vanaf de start mee kiezen als er meerdere kandidaten zijn. Voilà, vandaar mijn voorstel.
Prima, bedankt. Ik ga nu even de partijen laten vergaderen over uw amendement en dan komen we binnen, laat ons zeggen, 10 minuten terug daarmee. Oké? Okay. De sleutels goed doen, papa met de gring en kom het geuren. De Chinezen met de Russen, dat komt nu niet goed. Ik heb mijn uurwerk niet nagekeken, maar iedereen is hier, kunnen we verder. Oké, okay, prima. Dan geef ik nu het woord aan meneer De Kropper, vermits hij zijn punt aanbelangt, met de nodige uitleg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Collega's, wij vanuit de meerderheid zullen dat amendement niet weerhouden. Dat wil niet zeggen dat wij de bekommernis niet delen om daar een kwalitatieve activiteit te krijgen. Maar wil wel zeggen dat wij ervan overtuigd zijn dat in het verleden de nodige stappen gezet zijn precies om het project dat daar een kans moet krijgen zeer nauwkeurig te omschrijven. U heeft in uw agendapunt ook de bijlage teruggevonden, een stukje van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het gaat over het domein Bricou. En als we dat lezen, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar dan zien we daar zowel in algemene lijnen als in zeer fijne details perfect omschreven wat eigenlijk het vorige bestuur, want het RUP is opgesteld en goedgekeurd onder het vorige bestuur, met dat domein Bricou voor ogen heeft. En het is naar ons inziens niet nodig om daar nu nog verder op in te spelen. Ik bijvoorbeeld, wat betreft de bestemming, kunnen we lezen, het is bestemd voor dagrecreatie, open lucht en laagdynamische verblijfsrecreatie, gericht op lokale niveau van de gemeente Beers. Kleinschalige horeca kan ondersteunend aan de hoofdactiviteit toegelaten worden. We zeggen, tegelijkertijd staat er in het RUP wat zeker niet mag. Bijvoorbeeld, volgende vormen van sport en recreatie zijn uitgesloten. Hoogdynamische recreatie en gemotoriseerde en geluidshinderlijke sport. Er is ook nog een toelichting waarin verdere details gegeven worden. Bijvoorbeeld, bij bestemming vindt u als toelichting het recreatiegebied kan ingericht worden in functie van recreatieve activiteiten. Bijvoorbeeld speelpleinwerking, een laagdynamische verblijfsactiviteit zien wij als B&B blokhutten, er staan nog wel puntjes achter, maar het moet altijd gerelateerd worden aan het strategisch landinrichtingsproject Land van Teerling. Met andere woorden, we zetten er ook die koepel boven, daar moet het perfect inpassen en de activiteiten die doorgaan moeten er zelfs verweefbaar mee zijn. Dat betekent er echt wel mee te maken hebben. En er wordt ook duidelijk gesteld, permanente horeca, niet in relatie met die recreatieve functie die we zo pas beschreven hebben, is niet gewenst. En dan gaat het verder, want in 7.2 van dat RUP gaat het over de inrichting, waarbij zowel de typologie, de werken, handelingen, wijzigingen, gebouwen, verhardingen en groen en parkeervoorzieningen bijna tot in het detail zijn uitgewerkt en hoe ze met elkaar in relatie staan. Dus wij denken dat iemand die geïnteresseerd is om dat domein te kopen, ja, dat hij daarin het nodige kader vindt, zelfs een heel strikt kader, waar hij zich zal moeten aanhouden indien hij dat gebied ontwikkelt. Voor deze meerderheid is dat voldoende. De gemeenteraad heeft zich hierachter gezet, heeft daarmee de contouren en ook de details goedgekeurd. Voor deze meerderheid verandert daar niks aan. Dat RUP heeft kracht van wet. Dus wij vinden dat het voldoende is. En we willen ons dan ook houden aan het huidige voorstel. Dat zegt dat wij dit te koop stellen via het systeem Bidit, waarbij iedereen dus een bod kan uitbrengen. En daar wil deze meerderheid het ook bij houden. Dank u wel.
Ja, mevrouw.
Ja, mag ik daar nog even op terugkomen? Ik begrijp dat het kader inderdaad in dat RUP staat, hè, maar door zo'n wet, want het is eigenlijk een wedstrijd, gaat je ook ervoor zorgen dat mensen gaan concurreren en gaat ze kunnen goede voorstellen zelf ook een stukje kunnen kneden. Ik denk dat dat echt een gemiste kans is om enkel die prijs te laten meespelen voor zo'n project. Het is echt jammer.
Ja, meneer Sleutmans.
Ik heb een week geleden al aangegeven of vraagtekens geplaatst bij de verkoop van Bricout, omdat het bijzonder veel potentieel heeft in het kader van jeugdrecreatie, wat trouwens in de afgelopen jaren ook al is gebleken met de speelpleinen die daar toen doorgingen. En even een sprongetje, bij mijn weten is dat destijds, of spreek mij tegen, ook geschonken door de Lillé. Of ben ik mis? Nee, oké. Nu, los daarvan, ik hoorde destijds of een aantal weken geleden dat er meer ambitie moest zijn voor Beersel in het kader van publieke domeinen, in het kader van zwembaden. Het geel-blauwe kartel heeft daarvoor gepleit. En het eerste wapenfeit dat zij dan vervolgens ondernemen is een van onze toch mooiste stukjes publiek domein in de uitverkoop te zetten met als enige doelstelling een eenmalige inkomst ten nadele eigenlijk van het publiek domein. En mijn vraag is dan ook of men onderzocht heeft om eventueel binnen dit bestaande RUP er geen mogelijkheden waren om een project op te zetten ten gunste van de Beerselaar met de garantie dat dit een publiek domein blijft. Want Eddie heeft het RUP voorgelezen, ik heb het zelf ook nagekeken, maar één garantie vind ik daar niet in terug en dat is dat het publiek domein blijft. Ik zie natuurlijk niet in waarom een particulier dat zou gaan kopen. Die heeft daar weinig belang bij. Ik volg dat, maar het is niet uitgesloten dat iemand het aankoopt. Eventueel een aangrenzende buur, ik ken er daar wel wat, die zeer kapitaalkrachtig zijn en die dat gewoon zouden willen verwerven om hun eigendom te vergroten. Dat is één. Twee, men heeft het daarover hoogdynamische recreatie. Wat is de definitie van hoogdynamische recreatie? Nee. Volgende vormen van sport en recreatieve activiteiten zijn uitgesloten. Hoogdynamische recreatie. Ja. Wat, ik heb dat vandaag eens opgezocht. Daar is nogal wat. Dat is blijkbaar een zeer grote grijze zone. Is zwemrecreatie, is dat een vorm van hoogdynamische recreatie? Blijkbaar is het antwoord daar niet zo zwart-wit op. Dus wat is hoogdynamische recreatie?
Even. In datzelfde punt staat wat wij onder laagdynamische zaken bedoelen. Er kunnen verblijfsactiviteiten zijn, blokhutten, B&B, speeltuinen, speelbos, dat is allemaal laagdynamisch. En dus om enkele extreme voorbeelden van hoogdynamische dan te geven, onder andere, je moet dat onder dezelfde noemer lezen, dus die geluidshinderlijke sporten of gemotoriseerde sporten, die zijn bijvoorbeeld uitgesloten.
Is zwemrecreatie hoogdynamische recreatie?
Wel, het antwoord moet ik daar onrechtstreeks op geven. Als je het hebt over zwemmen, dan betekent dat er constructies moeten opgesteld worden. En ja, dat neemt oppervlakte in en je kan zien bij gebouwen. De bruto bebouwbare oppervlakte bedraagt maximaal 250 vierkante meter. En er staat dus vandaag een huis op. Dus ja, ik oordeel niet over de stedenbouwkundige vergunning, maar een zwembad van 250 vierkante meter en al de randaccommodatie. Dat zal niet lukken, hè.
Prima. Nog iemand?
Het is wel vreemd dat de schepen zelf antwoord met vragen. Het is dus wel duidelijk dat dit een richtinggevend kader is, maar dat dat niet zo helder is. En onze vraag is van... Houdt het initiatief in handen en dit bestuur zegt dus nee, wij geven het initiatief volledig uit handen. We hebben dat al een paar keer gezien. Gronden worden uitverkocht. Jullie hebben de opportuniteit als bestuur om inderdaad de touwtjes langer in handen te houden en langer sturend op te treden. Maar jullie kiezen om dat niet te doen. We stellen dat alleen maar vast.
U vergeet dat uiteindelijk de touwtjes wel bij de gemeente Beersel blijven. Hè? Alles wat daar ontwikkeld wordt, is een stedenbouwkundige vergunning voor nodig. En daar heeft wel de stedenbouwkundige dienst... En
moet ik je een paar dossiers opnoemen waar dat uit de hand gelopen is? Zelf met een stedenbouwkundige vergunning? Ik bedoel, we hebben verschillende voorbeelden. Ik ga ze hier niet opnoemen, maar iedereen weet dat er een stedenbouwkundige vergunning geen garantie is om overlast te vermijden, enzovoort, enzovoort. Ik bedoel...
Maar ja. Dat heb je nooit, hè. Ja, oké, maar goed. Ik denk dat we...
Nee, maar het is spijtig dat dit bestuur niet meer ambitie toont. Het is zeer, zeer spijtig.
Prima. Niemand meer? Dan gaan we in de eerste plaats stemmen over het amendement van de fractie Groen. Nee. En dan stemmen we nu voor hetzelfde agendapunt, maar voor het agendapunt zelf van de verkoop van het domein Brico.
Ja.
Ja. Prima. Dan komen we aan het volgende agendapunt. Het leveren en plaatsen van stoelen en zeiken voor de tribunes in CC De Meent. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Goedenavond iedereen. Dus de gemeente Beersel investeert in nieuwe stoelen en zeiken van de tribune in CC De Meent. De huidige tribune en de zitjes dateren van 2005,
Door het intensieve gebruik vertonen heel wat zitjes slijtage en bieden ze niet meer het nodige comfort. Door deze gunning hoopt gemeente Beersel in het najaar het publiek in CC De Meent opnieuw het nodige comfort te bieden. Ook de zijhekken zullen uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden. In het kader van de opdracht leveren en plaatsen van stoelen en zijhekken van tribune CC De Meent werd een bestek opgesteld door de aankoopdienst. Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen. Percel 1, leveren en plaatsen van de stoelen van de tribune voor ongeveer €185.000. Percel 2, leveren en plaatsen van de zijhekken van de tribune voor ongeveer €15.000. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €200.000. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Vandaag vraag ik aan de gemeenteraad om de gunning voor de vervanging van de zitjes en de zijhekken goed te keuren.
Ja, meneer Sleutmans.
Sorry. Ja, ik ben geen stoelen- of tribunekenner, maar als ik de budgetten bekeek de nieuwe tribune, dan dacht ik dat ze met bladgoud waren bekleed. Nu, ik heb zelf nooit een klacht gehoord over die stoelen. Ze dateren ook van 2005. Dus zo oud lijkt mij dat toch niet te zijn voor een tribune. Zeker als je dat vergelijkt met de toestand van een bepaalde infrastructuur van onze verenigingen, die intussen bijna 3 cijfers in jaartallen dateert. Denk onder andere aan het jeugdhuis in Huizingen. Ik denk aan de klachten die er zijn in voetbalclub Huizingen. Ik denk aan de betonclub van Beersel, die al jaren vraagt om een renovatie van hun pand. Ik denk aan de toneelverenigingen die al jaren vragen om een repetitielokaal voor hun te realiseren. Daar zijn geen budgetten voor, maar voor stoelen van €400 per stuk zijn wel budgetten. Ik kan alleen daarvan vaststellen dat dat een heel vreemde rangschikking is van prioriteiten. Dat is 1. 2, en dat is wel een vraag daarover. Waren er 1 klachten over die stoelen? Is daar een studie rond geweest? Dat er verschillende mensen... Ik heb die nooit gehoord. En 2, nu we dan toch bezig zijn over de Meent, maak ik misbruik van de gelegenheid over de stand van zaken van de parking. Want dat is daar een echte modderpoel geworden waar wel heel veel klachten over zijn.
Echt wel veel klachten over de stoelen. Ik ga veel naar de Meent en ik zal altijd aangesproken worden door mensen die zeggen, Elsie, mijn ruggen. Echt wel. Allee, ik voel het zelf wel, maar er zijn echt wel veel mensen die me daarover aanspreken. En ten tweede, de parking, daar word ik ook veel over aangesproken. Want dat is waar. Het is nog altijd de modderpoel. Ik hoop dat nu bij beter weer. Het wordt altijd terug aangevuld, maar het is heel vlug weg als het terugregent. Dus we wachten nog op de studie. Als we daar een beslissing nemen, we gaan nu niet die parking helemaal aanleggen om dan daarna iets anders te doen. Hè. Dus, een timing voor een nieuwe parking zou wel de volgende legislatuur zijn. We gaan nu niet... Ja, we moeten dan nog beslissen. Als de studie binnen is, moeten wij daarover een beslissing nemen. Dat ga ik nu niet zeggen. Dat gaat dan af zijn. Hè.
Ik heb het niet in alle detail gelezen, maar gaan we gewoon de stoelen eraf wijzen en vervangen door nieuwe stoelen?
Ja, dat is de bedoeling.
We geven niet de kans aan de mensen om eventueel... Want er zijn toch wel wat problemen met trapjes die te laag zijn en al wat dat je wilt ook. Dus, als je dan toch een budget voorop stelt, waarom geeft die aannemers de vrijheid om eventueel... ik snap niet waarom dat gemeentebestuur altijd zo sturend optreedt. Ik bedoel,
nee, maar die trapjes, dat is waar, dat is niet altijd gemakkelijk, want dat is een hoge, een lage, een verre. Maar dat heeft de bedoeling, ik heb dat ook direct gevraagd, maar dat is de bedoeling om in elkaar te schuiven. Dat heeft een functie. Als dat anders allemaal even grote trappen zijn, dan kun je veel minder in elkaar schuiven.
Maar als er niemand voor €200.000 de boel eruit haalt en iets compleet nieuws zet...
Maar we hebben wel prijzen gevraagd voor een hele nieuwe tribune en dat was nog veel meer. Bijna dubbele. Dus dan konden we niet... Dat hadden we niet voor over. Dus nieuwe zitjes wel...
En dan voor de veiligheid...
Ik hoop dat het nieuwe zitten zijn. Ik hoop dat het relaxstoelen zijn. Want ik bedoel, ik heb de indruk dat meneer Sleutmans nooit naar de meent gaat. Ik bedoel, als ik daar een uur zit, dan is mijn rug absoluut foutu. Ik bedoel, dat is een van de zaken die al heel lang moest gebeuren. Die stoelen moesten al heel lang vernieuwd zijn.
Ja, oké. Okay.
Prima. Nog iemand vragen in verband met de relaxzetels van de meent? Dan kunnen we over dit punt stemmen.
Ja.
Ja.
We kunnen misschien het voorstel nog amenderen en zetels vervangen door relaxzetels. Ik bedoel...
Of strandzetels. Maar... Volgende punt is een algemene vergadering. De algemene vergadering van Zephyr op 13 juni. De aanduiding van de vertegenwoordigers en de agenda, de goedkeuring van de agenda, in casu meneer Savenberg en blijkbaar ikzelf als plaatsvervanger. Voor iedereen oké? Okay? Prima, dank u wel. Ja, dat mag, hè. Allee, de fractie Groen onthouding.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dat is niks. Volgende agendapunt, cameratoezicht in Beersel. Een goedkeuring van een reglement voor het cameratoezicht op het openbaar domein. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, het is eigenlijk een... Goedkeuring van een aangepast geactualiseerd reglement van cameratoezicht op ons openbaar domein, dus over heel Beersel, het netwerk van camera's dat we hebben. Een inspecteur van de gegevensbeschermingsautoriteit heeft opgemerkt dat we expliciet moesten verwijzen naar bepaalde artikelen van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming. Meer bepaald de plicht tot het faciliteren van recht op inzage en het recht van toegang tot de beelden als gefilmde persoon. Als je daar het contract bijhoudt of het reglement bijhoudt, dan is artikel 13 het inzagerecht geactualiseerd. En daarvoor vraag ik uw goedkeuring.
Zijn er vragen over? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 6. De verwerkingsovereenkomst en geïntegreerde annex met de intercommunale Haviland. Nog eens de burgemeester.
Ja, conform de AVG en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is het noodzakelijk dat we een verwerkingsovereenkomst sluiten met onze intercommunale Haviland, in ons geval, in het kader van onze samenwerkingsovereenkomsten. En aanvullingen of vernieuwingen moeten daarin in een verwerkingsovereenkomst door middel van een addendum of een annex worden toegevoegd. En vandaag zitten daarin een herformulering. De verwerking van gasboetes 1, 2 en 3, die eigenlijk over overlast gingen. En gas 4, de inbreuken op stilstaan en parkeren, die worden eigenlijk gewoon vervangen door gasboetes. En 2 toevoegingen, de handhaving op ruimtelijke ordening en de lokale burenbemiddeling. Dat is de annex die eigenlijk vandaag wordt toegevoegd en daarvoor vraag ik uw goedkeuring.
Ja, meneer Sleutmans.
Concrete vraag, is gas 5 daar dan ook in ingedekt?
Nee.
Nog iemand? Kunnen we er allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Volgende agendapunt, project menstruatiearmoeder in de Beerselse scholen. Ik geef het woord aan meneer Lerminio.
Goedenavond, collega's. Een recent onderzoek van Caritas heeft uitgewezen dat 1 op de 8 jonge vrouwen of meisjes wel eens te lijden heeft onder menstruatiearmoede. Ze hebben niet altijd toegang tot de producten en de veilige sanitaire voorzieningen om hun maandstonden door te komen. En dat heeft uiteraard ook gevolgen voor hun mentale welzijn en absenteïsme op de school. We willen dus alle kinderen en de jongeren die school lopen in de scholen van Beersel alle ontwikkelingskansen aanbieden En we willen dus menstruatiearmoede aanpakken in alle Beersense scholen. En via dit reglement willen we de Beersense scholen ondersteunen bij de bestrijding van die menstruatiearmoede. We voorzien een aanmoedigingsbudget voor enerzijds de aankoop van menstruatiekastjes of materiaal om kastjes te vervaardigen. En anderzijds ook voor de aankoop van het menstruatiemateriaal om in de kastjes ter beschikking te stellen. Middelbare scholen kunnen jaarlijks een aanmoedigingssubsidie krijgen van €250 en lagere scholen kunnen jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van €100 krijgen. En met 9 lagere scholen en 1 secundaire school in Beersel komt dit op een maximaal bedrag van €1.150 op jaarbasis. Tevens krijgen we van het Huis van de Mens in Halle een gratis inspiratiegids ter beschikking. Die stellen een inspiratiegids ter beschikking waar scholen gebruik van kunnen maken om dit te implementeren in hun aanbod. Ik vraag dus jullie goedkeuring hiervoor.
Ja, mevrouw Fontijn.
Ik, een mooi initiatief, maar ik heb alleen een vraagje bij het bedrag. Het verschil tussen de lagere scholen en de middelbare school. Ik ga er niet te veel uitleg bij geven, maar ik vind dat een beetje een vreemde verhouding. Gewoon als je kijkt naar kinderen in de lagere school, dat is hooguit het 5e en 6e middelbaar. In de middelbare school is dat 6 leerjaren, dus eigenlijk zou dat maal 3 moeten. Dus 100, 300, als je die verhouding correct wilt hebben, denk ik. En zelf, ik denk zelf dat die verhouding in de middelbare school nog wat groter moet zijn.
Ja, ik begrijp dat, Eva. Maar laat dit een eerste stap zijn om dan te kijken naar hoe we dat in de toekomst kunnen evalueren. Maar ik begrijp uw bezorgdheid, uiteraard.
Nog iemand vragen hierover? Kunnen hiermee akkoord gaan? Dank u wel. Puntje 8. Op de gemeenteraad de concessieovereenkomst met TAS in verband met de trajectcontroles. Het woord aan meneer Van der Meijlen.
Ja, dus zoals u weet sloten wij op 19 oktober 2022 een concessie af voor een trajectcontrole met consortium TAS, MAC Trafirood. Maar na een klacht van een overtreder merkte ABB dan op dat niet het college, maar wel de gemeenteraad deze beslissing diende te nemen. ABB vroeg om dat aan te passen. We zijn daarmee in december of januari naar de gemeenteraad gekomen en we hebben dat toen geagendeerd met het idee dat we dat juridisch gingen bekijken om het contract aan te passen. Vandaag zijn we daarmee op de gemeenteraad. TAS is nog steeds de enige aanbieder die dit soort concessies aanbiedt, maar we dachten, omdat er toch wel een hele periode tussen oktober 22 geweest is en vandaag, dat we toch een marktbevraging gedaan hebben, conform het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en ook het mededingingsbeginsel. We hebben dat gepubliceerd en we hebben gemerkt dat er eigenlijk toch nog altijd niemand op de markt is die eenzelfde concessie met ons zou kunnen afsluiten. We hebben dat niet gevonden, dus bij gevolg kunnen we eigenlijk gewoon deze concessieovereenkomst opnieuw afsluiten. Dus wat staat er vandaag op de gemeenteraad? De nieuwe concessie die we vragen om goed te keuren. En tegelijkertijd natuurlijk gaan we ook de andere concessie die we met het college hadden afgesloten op 19 oktober... in onderling overleg beëindigen. Dus dat hebben we met TAS overlegd en hebben we met een bijgevoegde dading kunnen afsluiten. Dus ik vraag daarvoor uw goedkeuring en dan is dat project eigenlijk conform hoe dat het zou moeten zijn.
Meneer Slootmans.
Ja, bon, ik weet dat het een formaliteit betreft, maar ten gronde hebben wij ons altijd verzet tegen die trajectcontroles. We hebben trouwens, ik denk, afgelopen maandag nog kunnen lezen wat dat TAS met die middelen doet. Kunnen jullie het gelezen hebben? Voor zijn zoon een Lamborghini gekocht van €250.000. Dus met al die €24 dat zij incasseren, daar gaan die middelen naartoe. Iemand die dus veroordeeld is voor fraude, voor corruptie en voor omkoping. Enfin, het zijn onze zaken. Dat is trouwens ook een opmerking die Christine van Varenberg van de N-VA in Lennik had gemaakt. Nu een vraag in het onderdeel 2.2 afbakening van de trajectcontroles zien we dat er overal een huisnummer staat vermeld, behalve op de Alsemerkse Steenweg in het dorp. Daar staat dan niet gestipuleerd wat die huisnummers zijn, van waar tot waar dat is. Dus waarom is dat niet gebeurd? En dat is één. En twee, de verwerking en de inkomsten die worden verdeeld tussen Taas en Haviland. Dus dat is €53 voor een kleine overtreding. Onder andere in Lennik lees ik dat daar de helft, de €24, gaat naar Taas en de overige helft gaat naar de gemeente. Dus met andere woorden, de belastingbetaler heeft er dan ook nog iets aan. Het zijn niet alleen de lusten, maar ook... hier hebben wij niet alleen de lusten, we hebben ook de lasten. Daar hebben ze ook nog de lusten in de vorm van inkomst. Dus mijn vraag is waarom die andere helft volledig wordt toevertrouwd aan Haviland. Ik heb nu het persbericht van vorig jaar nog eens bekeken van in september. Er is toen op 5 maanden tijd €451.000 geïncasseerd, alleen al in Beersel, aan trajectcontroles. Dus de helft daarvan is €225.000 dat geïncasseerd is op 5 maanden voor Haviland. Dat lijken mij wel middelen waar dat je gemakkelijk 1 of 2 VTE's mee zou kunnen betalen om die verwerking te doen. Dus mijn vraag is heel concreet, waarom nemen we die verwerking niet in eigen handen? Dat je op de minste op die manier, ik ben er tegenstander van, maar dat je op de minste op die manier die trajectcontroles ook nog ten gunste van uw begroting en dus ook van uw mensen laat genereren. En dan nog 3. In punt 4.2 lezen we dat de concessievergoeding betaald wordt door middel van een maandelijkse afrekening en dat de concessiehouder op het einde van iedere kalendermaand een afrekening staat en factuur maakt. Heel concreet, ik zou nu eens willen weten, hoeveel is er al geïnd sinds de invoering van de trajectcontroles? Dus hoeveel is er 1 geïnd? En over hoeveel gasboetes ging dat dan? Dat zou ik wel eens willen weten.
Ja, ik zal u heel wat informatie achteraf moeten bezorgen waar de palen staan. U hebt het al gezien op de Steenweg waar ze staan. Maar ik weet niet aan welk huisnummer ze gekoppeld zijn, maar ik zal dat laten weten. De palen staan er al, de camera's staan er nog niet op voorlopig, maar dat kunnen we makkelijk vaststellen. Nu, de afrekening, die denk ik dat we ook, directeur, vrij gemakkelijk kunnen bezorgen. Wat punt 2 betreft eigenlijk, wij hebben ervoor gekozen om de verwerking door Haviland te laten doen, maar ondertussen heeft Haviland door de vele boetes eigenlijk het tarief al voor een stuk naar beneden kunnen halen. Wat wil zeggen dat er eigenlijk toch wel een stuk terug naar de Beerselse belastingbetaler vloeit. We hebben ook altijd gezegd dat we dat geld gingen gebruiken om aan verkeersveiligheid te doen. Ik denk dat we toch niet mogen vergeten dat daar Lamborghinis mee gekocht worden voor de zonen. Dat laat ik ook in het midden. Maar dat wij daar eerder voor gekozen hebben om de verkeersveiligheid te verhogen. En we zien toch dat het aantal overtredingen serieus afneemt, wat toch eigenlijk wel onze bedoeling was, dat er in onze dorpskernen een stuk trager gereden werd en dat gebeurt. Dus de Lamborghini ten spijt, maar ons doel is daarvoor toch wel een stuk bereikt.
Maar oké, de andere vragen krijg ik daarna schriftelijk. Maar dus gezegd, er wordt een deel voor de gemeente overgehouden. Dat vind ik wel heel interessant. Dus dat gaat over boetes van €53. Er gaat €24 naar Taas. Hoeveel gaat er dan van die €24 naar de gemeente? Van die 53. Dus 16 naar Haviland ongeveer. 24. Dus dat wil zeggen €13 voor de gemeente per boete die geïnd wordt. Dus tot nu toe is er altijd gezegd geweest, de gemeente heeft daar niks aan. Wij doen dat juist voor verkeersveiligheid. Maar nu is het blijkbaar ook wel ten gunste van de begroting. Oké, dank u.
Ik
wil graag iets toevoegen vanuit Financiën. Klaas, ik heb dat bij de voorstelling van het budget helemaal toegelicht. Dat heb ik toen ook geprojecteerd, hoe dat er precies in elkaar zat. En dat was naar aanleiding van het feit dat er eigenlijk uitgaven in het gemeentebudget zouden opduiken die niet onmiddellijk gecompenseerd worden, omdat Havilland eigenlijk met vertraging die compensatie toepast. Als zij een bepaald niveau bereikt hebben van inkomsten, dan gaan zij een ander tarief aanrekenen. En dat heb ik toen op de gemeenteraad aan elk van jullie toegelicht. Dus toen was het al duidelijk dat er ook een inkomst voor gemeente Beersel zou zijn.
Ja, meneer Stijert.
Ja, ik zou er toch willen op aandringen dat we hier niet met persoonlijke gegevens beginnen klappen. Ik bedoel, dat we de privacy van mensen beschermen. Ik bedoel, wie hier met welk type wagens rondrijdt. Ik bedoel, dat is geen punt. U bent daarmee begonnen. Ik bedoel, we hebben van de week vernomen dat uw collega De Winter, die zijn centen verdient in China met een Maserati rijdt. Ik bedoel, dat is ook geen stof die hier moet verkocht worden. I'm sorry.
Hij zou overschakelen aan de Chinese en elektrische. Nog iemand vragen hierover? Dan kunnen we over dit punt stemmen. Prima. Volgend punt op de agenda, nummertje 9, de aanpassing van het retributiereglement voor het recyclagepark. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, beste collega's, het retributiereglement betreffende het gemeentelijk recyclagepark, waarbij conform artikel 2 naast inwoners van Beersel ook volgende personen uitzonderlijk toegang kunnen krijgen tot het recyclagepark aan de geldende tarieven. Zo zijn er vandaag de eigenaars van tweede verblijf die toegang krijgen, familie van overleden niet-inwoners, familie van overleden Beerselse inwoners en ook verenigingen met zetel in Beersel, erkend conform de Beerselse erkenningsreglementen, krijgen bij speciale werkzaamheden toegang tot het recyclagepark. Hier wensen wij nog een aantal niet-inwoners aan toe te voegen. Het Schepencollege gaf op 13 maart haar principieel akkoord dat niet-inwoners voor het inleveren van afvalstoffen van immobiele inwoners toegang kunnen krijgen tot het gemeentelijk recyclagepark aan de geldende tarieven. Daarom dient het bovengenoemd retributiereglement aangevuld te worden in de zin dat niet-inwoners voor het inleveren van afvalstoffen voor immobiele inwoners toegang krijgen tot het recyclagepark conform de volgende voorbeelden. Inwoner is immobiel maar woont nog zelfstandig in zijn of haar woning. Die krijgt toegang voor een periode van 1 jaar. Een inwoner die tijdelijk is gehospitaliseerd en hierdoor immobiel is, krijgt toegang voor een periode van 3 maanden. Niet-inwoner dient schriftelijk een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur. Een toegangsdocument op naam en met vermelding van de geldigheidsduur van het document wordt afgeleverd door het gemeentebestuur aan de desbetreffende aanvrager. Kunnen we dit goedkeuren?
Niemand vragen hierover? Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Volgende punt, de verhoging van de frequentie van de GFT-inzameling. Meneer Savenberg blijft aan het woord.
Het lokale materialenplan 23-2030 voert de algemene verplichting in voor lokale besturen om een selectieve inzameling van alle bioafval aan te bieden aan de burgers tegen 1 januari 2024. Deze verplichting vloeit voort uit Europese regelgeving waarbij Vlaanderen verplicht is al het bioafval van tegen 31 december 2023 uit het restafval te halen. Beersel voldoet aan deze inzamelingsverplichting gezien het GFT in de gemeente door Intradura wordt ingezameld wekelijks in de periode april tot oktober en 2 wekelijks in de periode van november tot maart. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht groente, fruit en tuinafval te sorteren. Ook mogen etensresten voortaan niet meer in de restafvalzak. Toch blijkt nog heel wat voedselafval in het restafval te verdwijnen. Tijdens het najaar 2023 haalde de afvalintercommunale Intradura op diverse plaatsen in Beersel restafvalzakken op die grondig werden geanalyseerd op hun inhoud. Uit deze sorteeranalyse, uitgevoerd door Intradura, blijkt dat 39,5% niet thuishoort in de restafvalzak en de grootste fractie blijkt voor 23% GFT te zijn. Rekening houdend met het bovenstaande wordt aangeraden om de frequentie van de GFT-inzameling het ganse jaar door te verhogen naar wekelijks. Voor de financiering zijn de uitgaven voorzien in het financieel meerjarenplan en voorzien we €20.000 voor dit jaar en €46.000 voor volgend jaar. Kunnen we dat goedkeuren?
Iemand vraagt? Ja, meneer.
Ja, Jan heeft er in het verleden al vaak op gewezen dat deze gemeenteraad een veredelde stemmachine is. En eigenlijk blijkt dat ook weer uit dit punt, want we konden vrijdag of zaterdag al in de krant lezen dat dit zou worden doorgevoerd. Men gaat er dus vanuit dat hier een ja-knikkersvergadering is. Dat over de vorm. Bijkomend is er niet over nagedacht om dat alleen te weerhouden voor de zomermaanden. In de wintermaanden kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Of in de zomermaanden kan ik me daar nog iets bij voorstellen, maar in de wintermaanden lijkt mij daar absoluut geen vraag naar te zijn. En bijkomend lijkt het in dat kader niet veel opportuner om PMD-zakken daar de frequentie te gaan verhogen. Want door de nieuwe regels is dat de zak die nu het snelste vol zit. En daar is wel vraag, of heel veel vraag, op die frequentie te verhogen. Allee, dat zijn twee concrete kritieken dat ik, daarover heb, waar ik wel eens graag van zou willen weten of daar...
Ja, dus wat je voorstelt, Klaas, dat is vandaag al zo, hè? Dat we in de zomer wekelijks ophalen en in de winter...
GFT, hè?
Ja. Twee wekelijks.
En in de winter twee wekelijks.
Ja.
Ah, ja, okay. Ik doe zelf geen GFT, ik heb een composthoop, dus...
Okay, dus dan zouden we niets veranderen. In dit geval zeggen we gewoon, we willen wekelijks het GFT ophalen. De voornaamste reden is om ervoor te zorgen dat de mensen het gewoon worden om hun GFT te sorteren en uit de restafvalzak te halen, omdat dat nog altijd de grootste fractie is die er niet in thuis hoort. Vandaar dat we deze actie voeren. Vanaf 2027 is er namelijk nog een grotere verandering op Tiel, maar ook buiten de wil om van de gemeente. Dan zal alles opgehaald worden in plastieke bakken, ook vanuit, opgelegd vanuit Vlaanderen.
Nog iemand vragen hierover? Dan zullen we erover stemmen.
Ja.
Ja.
GFT wel.
Volgende punt, een samenwerkingsovereenkomst voor de Tuinrangers. Ik geef nog eens het woord aan meneer Savenberg.
Een samenwerkingsovereenkomst?
Door de ondertekening van het lokale energie- en klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen om de streefdoelstellingen vermeld in de vier werven van het pact waar te maken. Deze werven hebben betrekking op mobiliteit, vergroening, regenwater, renovatie en hernieuwbare energie. Inverde voorziet via het Tuinrangers-project ondersteuning aan gemeenten om werf 1 van het lokale energie- en klimaatpact mee te realiseren, met als doel tuinen in te schakelen in de strijd tegen droogte, hittegolven en biodiversiteitsverlies en het grote natuurpotentieel van tuinen te helpen ontsluiten. Tuinrangers zijn vrijwilligers die worden opgeleid en ondersteund door Inverde. De tuinrangers nemen burgers mee op een fascinerende safari in de eigen tuin en de burgers krijgen advies op maat om de tuin biodiverser en klimaatrobuuster te maken. Dit alles volgens een laagdrempelige benadering waarbij de aanleg van tuinbiotopen gepromoot wordt als de tuinversie van natuurlijke biotopen. Voor de individuele burger gaat het om een gratis dienst gefinancierd door het lokaal bestuur, waarbij de Vlaamse overheid instaat voor alle praktische aspecten en de bijhorende permanente communicatiecampagne rond natuurvriendelijk tuinen. Het Tuinrangers-project voor 3 jaar wordt op een middelgrote gemeente als Beersel begroot op €34.000, waarbij men schat dat om en bij de 300 tuinen zullen gescreend worden. Kunnen we deze overeenkomst goedkeuren?
Iemand vragen hieromtrent? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 12, een samenwerkingsovereenkomst omtrent het autodelen in Beersel. Nog eens, meneer Savenberg.
Beersel heeft zich via het Klimaatpact als doel gesteld om tegen 2030 één toegangspunt voor deelwagens per 1000 inwoners te hebben voor een koolstofvrij deelsysteem tegen 2030. Dit betekent voor Beersel 52 wagens. We maken gebruik van de raamovereenkomst om een deelwagen ter beschikking te stellen van de inwoners. Deze opdracht werd door Haviland gegund aan Optimobiel Vlaanderen, beter gekend als Cambio. Het college heeft in zitting van 6 maart 2024 beslist om 2 elektrische wagens in het centrum van Beersel ter beschikking te stellen van de inwoners en hiervoor beroep te doen op de dienstverlening die de intercommunale aanbiedt. Hiertoe werd om de volgende 2 parkeerplaatsen te reserveren voor deze deelwagens. Een deelwagen op de parkeerplaats van de gemeentelijke feestzaal langs de Kerkveldstraat en een deelwagen op de parking van het sportcentrum van Beersel in de Schoolstraat. Om 2 deelwagens ter beschikking te stellen, zal deze raamovereenkomst in 2024 6.826 euro kosten en in 2025 16.988. De werkelijke kosten zullen vermoedelijk veel lager liggen, gezien die afhankelijk zijn van het aantal gereden kilometers. Ter illustratie, in Alsenberg hebben de 2 wagens in het voorbije jaar ongeveer 25.000 kilometer gereden. Kunnen we dit goedkeuren?
Iemand vragen? Iedereen akkoord ermee? Dank u wel. Agenda punt nummer 13, protocol Vlaamse huisvestingstoel. Ik geef het woord aan mevrouw Van Bantzele.
Ja, dank u, voorzitter. Nu, in het kader van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne ontwikkelde dus Vlaanderen in het voorjaar 2022 de Vlaamse huisvestingstoel voor enerzijds de registratie van bestaande opvangplekken en anderzijds om het mogelijk te maken voor aanmelding van nieuwe opvangplekken. Deze tool die wordt nog altijd gebruikt voor het beheer van de opvangplekken in functie dus van de subsidies. Nu, heel concreet in dit protocol worden eigenlijk concrete afspraken gemaakt in verband met de uitwisseling van de persoonsgegevens. En er wordt dus door Vlaanderen aan de lokale besturen gevraagd om dit protocol goed te keuren voor 31 maart. De vraag is of de gemeenteraad dit wil goedkeuren.
Ik wil gewoon nog vragen hoeveel Oekraïners er momenteel nog in Beersel verblijven en hoe dat geëvolueerd is eigenlijk, want we horen er nog weinig over.
We zitten eigenlijk gemiddeld nu aan een 60-tal, maar er zijn ook verschillende die vertrekken, maar we hebben er intussen bijvoorbeeld ook terug 5 die toe zijn gekomen, dus dat blijft eigenlijk altijd rond de 60 schommelen. Maar die huren eigenlijk buiten 1, huren ze allemaal op de private markt. Dus, maar die komen wel in begeleiding bij ons voor, ja, voor het zoeken van werk, voor vrijwilligerswerk enzovoort.
Ja, meneer Slootman.
Deze tool dekt toch niet alleen de Oekraïnse vluchtelingen, dekt toch ook de erkende vluchtelingen, alle erkende vluchtelingen?
Dit gaat heel concreet over de Oekraïnse vluchtelingen, ja.
Nog iemand vragen? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Oké, prima. Volgend agendapunt, een samenwerkingsovereenkomst met 3W+, betreffende de springveer. Ik geef het woord aan meneer Lerminio.
Ja, dus het lokaal bestuur heeft sinds 2018 een samenwerking met 3W+, voor de organisatie van onze buitenschools kinderopvang. Dat is een overeenkomst die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 maart 2018 voor een periode van 6 jaar. En met ingang van 17 april, en dat betekent dus dat dit contract eigenlijk weldra afloopt. Maar dus, er is heel veel aan het veranderen. Als we het hebben over het BOA-decreet, dus het landschap van de buitenschoolse kinderopvang, gaat of wordt momenteel heel drastisch hertekend. Het BOA-decreet rond die buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten zal niet alleen het kwaliteitskader, maar ook het hele financiële kader wijzigen. En als lokaal bestuur is dat een gigantisch grote opdracht die tegen de laatste 1 januari 2026 moet worden afgerond. En dus om deze reden zal in 2015 dan ook een globale overheidsopdracht worden gestart voor de volledige buitenschoolse kinderopvang, inclusief de andere locaties waar 3W Plus actief is. Dus dan spreken we over de malle boten. Vandaag is dat een oefening in voorbereiding. En er wordt ook nog steeds gewacht op de communicatie van het volledige subsidiebedrag door opgroeien. En dus gelet door dat er heel wat onzekerheden zijn door de implementatie van dat nieuwe decreet, de korte termijn van de globale overheidsopdracht en met het oog op de organisatorische continuïteit en de continuïteit in het belang van de kinderen, wordt aan de Raad voorgesteld om de overeenkomst nog eenmalig te verlengen en die tot en met 31 augustus 2025. Deze situatie was op het ogenblik van het aangaan van de aanvankelijke overeenkomst met 3B+ niet gekend en kon door een zorgvuldige aanbesteder niet worden voorzien. Aan de overige voorwaarden van het artikel van het KB-uitvoering is eveneens voldaan. Dus wij vragen uw goedkeuring voor de verlenging, zodanig dat wij onze job kunnen doen om het BOA-decreet volledig op poten te zetten. Dank u wel.
Ja, minister.
Ja, ik dacht dat kinderopvang een Vlaamse bevoegdheid was. Dat is nog een van die bevoegdheden die in de perfectie wordt uitgevoerd en heel vlot loopt, stel ik vast.
Dank u voor het compliment. Nog iemand vragen? Kunnen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. En dan puntje 15, een addendum betreffende overeenkomst met de VZW PIN en in verband met de onttalige gesprekken. Nog eens, meneer Lermigno.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een heel kort puntje. Dus de gemeente Beersel heeft sinds 2018 een samenwerkingsovereenkomst met VZW PIN, die zeer succesvol is. En we hebben daar een samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van een halftijdse personeelslid voor het voeren van onthaalgesprekken met nieuwe inwoners van de buitenlandse origine. Van de 1835 nieuwe inwoners die we in 2023 binnenkregen in Beersel, was 60% van buitenlandse herkomst. Het is wat het is. Maar dus die medewerker die krijgt zijn of haar werk niet meer volledig gedaan. En dus moeten wij naar een uitbreiding gaan van die functie. En dus de opschaling van de onttaalgesprekken van een halftijdse naar een 0,7 VTE werd opgenomen in het actieplan 2024 van het plan Samenleven. Ik vraag dus jullie goedkeuring voor die opschaling.
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, ten gronde begrijp ik natuurlijk dat er een opschaling moet komen. Hè. De cijfers zijn hier genoemd. 60% van de nieuwe inwoners is van vreemde herkomst. Dan hebben we het nog niet over de mensen die uit een ander taalgebied komen. Dus dat de gevolgen daarvan, de repercussies daarvan op vlak van sociale cohesie, verenigingsleven, vastgoedprijzen, ja, die zijn inderdaad wat ze zijn. En dus in die zin begrijp ik dat daar een opschaling van moet komen. Nu een technische vraag. In het vorige ontwerpbesluit van 2018 werd daar ook bij aangegeven uit welk taalgebied die mensen kwamen. Dan had je zo'n categorie. Zoveel mensen zijn erbij gekomen in 2017, zoveel percentage Belgische herkomst, Europese herkomst en zoveel percentage, toen was dat 69%, kwam toen al uit een ander of een tweetalig taalgebied. Wat natuurlijk bijzonder veelzeggend is, dat staat nu niet in het ontwerpbesluit. Maar ten gronde ja, begrijp ik de beslissing dat je integratieambtenaren gaat moeten bijstoken en bijpompen. Maar eigenlijk komt dat er gewoon op neer dat men dweilen laat aanrukken terwijl dat de kraan gewoon wagenwijd blijft openstaan met de totale bevolkingsvervanging van onze gemeente en onze gemeenschap als finaliteit.
Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen. Ja. En dan komen we aan het laatste puntje van de gemeenteraad, de mondelinge vragen. Ik geef nog eens het woord aan meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we weten dat de provincie Vlaams-Brabant in 2022 overging tot het besluit om het zwembad van Huizingen te sluiten. Dat is toen om zeer dubieuze redenen gebeurd. Men zei toen dat dat om technische redenen was. Bepaalde wisselstukken zouden niet meer vervangbaar zijn. Mensen die het kunnen weten, vertellen mij dat daar geen enkele informatie van klopt. Er zijn zelfs leden van het college die mij die informatie al bevestigd hebben dat die aangehaalde motivaties niet juist zijn. Nu, de provincie Vlaams-Brabant heeft dan vervolgens beloofd dat er een onderzoek zou komen naar nieuwe vormen van waterrecreatie in het domein. En dat onderzoek is nu eigenlijk voorgesteld in de commissie Infrastructuur van de provincie Vlaams-Brabant. Daar werden ook drie opties voorgesteld. Eén, een nieuw zwembad aan de rand van het domein met een parkuitstraling, wat dat ook mogen betekenen. Een waterlint met weloverwegen locaties, kleine waterspeelplekken met onder meer een speelfontein ter hoogte van het kasteel, een versteende waterspeelplek en een meer natuurlijke speelzone als optie 2. En 3, een becijfering met een private partner verder te onderzoeken. Ook daar wat dat ook mogen betekenen. Maar interessant, en ik heb de nota ook overgemaakt aan de diensten, en die hebben ze vervolgens overgemaakt aan jullie allemaal. In de nota staat ook dat de gemeente Beersel geen vragende partij is voor een nieuw zwembad. Dat staat er letterlijk in te lezen. En als je dan naar de toelichting daarbij gaat kijken, dan staat erbij: het gemeentebestuur staat weigerachtig ten aanzien van een nieuw zwembad en vreest voor extra belasting van de politiediensten. Nu, dat verbaasde mij wel enigszins, aangezien dat er door dit gemeentebestuur, onder andere door de vorige burgemeester, en terecht lijkt mij, in het verleden op is gewezen dat men de beslissing van het provinciebestuur ten zeerste betreurde. U moet de persartikels daar maar van eens nalezen. Dat is er trouwens op deze gemeenteraad ook gezegd geweest. Maar dus uit de nota van de provincie Vlaams-Brabant blijkt het tegendeel. En is er dus een contradictie tussen wat men enerzijds verklaart in de pers en anderzijds wat wij in de nota lezen, namelijk dat men eigenlijk helemaal geen zwembad niet meer wilt in Huizingen. Dus ik had daarbij graag vernomen, of het klopt dat het gemeentebestuur inderdaad aan de provincie heeft aangegeven dat men geen vragende partij is voor een zwembad. En 2, of daar een college, als dat dan zo is, of daar een collegebesluit van is, of daar een schriftelijke bevestiging van is, is daar een consensus over binnen het college? Is daarover gesproken binnen de meerderheid? Of heeft er iemand cavalier sul gespeeld? Het is een open vraag, hè, want enerzijds horen wij de minister, collega Weitz, in de pers verklaren dat hij voorstander is van een nieuw zwembad en waterrecreatie in Beersel. Anderzijds, hij levert de gouverneur met zijn partij in de provincie Vlaams-Brabant en daar sluit hij een zwembad. Nu, ik weet dat de wegen van de meerderheid ondoorgrondelijk zijn, maar ik kan als simpele ziel niet meer volgen. Dus ik had daar toch wel graag eens duidelijkheid verkregen hoe dat nu juist in elkaar zit. En 2, daarbij aansluitend, we vernemen van het provinciebestuur dat de inspraak van de lokale besturen primordiaal is in het kader van een nieuw concept voor het zwembad. Is het in dat kader niet opportun om een bevraging te doen bij onze inwoners voor dit toch zeer omvattend en belangrijk project in het kader van waterrecreatie voor onze regio?
Ja, een paar dingen door elkaar gehaald. We hebben inderdaad gezegd dat wij